Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ik vraag me af, hebben wij de vraag was wel antwoord of je zelf iets ooit iets crimineels hebt gedaan? Heb je wel eens iets...
Ik heb die ervaring wel.
Misdadig.
Natuurlijk hebben die nou zo'n patiëntjes erbij, maar houden dat.
Zeg je niks over.
Dat doen we niet.
Ze is nooit iemand achtergekomen.
En dan moeten ze zo houden.
Dat is eigenlijk dan een beetje crimineel.
Schooien. Voordat Rich Dad, Poor Dad het favoriete boek werd van voetballers, was het lange tijd natuurlijk de Heineken-ontvoering. En dat is niet geheel toevallig, want de onderwereld heeft de voetballer altijd al aangetrokken. Er is zelfs een zekere verwantschap tussen de twee werelden. Soms met de voetballer als slachtoffer, als zijn Rolex of Panamera wordt geroofd, maar helaas steeds vaker ook als deelnemer in het misdaadcircuit. Hoe raken de voetbalwereld en de onderwereld met elkaar vervlochten? Dat bespreken we met de misdaadverslaggever van het Parool, Paul Vughts. Welkom Paul.
Dank je.
Leuk dat je er bent. Een heel ander onderwerp eigenlijk voor ons, maar mega interessant volgens mij. Ik zal je even introduceren. Jij volgt alle strafzaken voor het Parool, de krant. Je hebt een misdaadpodcast samen met Wouter Laumans. En je bent fervent Willem II supporter, heb ik me laten vertellen.
Nou en of.
En het gaat goed daar in Tilburg.
Nu wel.
Nu wel. Wij vragen ons altijd af als we een gast hebben die niet direct uit de voetbalwereld komt, met wat voor voetballer zouden we te maken hebben? En dan gaan we altijd even een rondje gokken. Als we kijken naar Paul Vughts, jongens, wat hebben we, waar hebben we dan mee te maken?
Ik denk een heel gemeen bekkie.
Ja, toch?
Ja, zo'n hele handig nummer 10, denk ik.
Ik denk toch ook gewoon een
kuitenbijter
op rechts.
Pitbull.
Dat klopt, hè?
Moet ik nu de antwoorden geven?
Ja, zeker, okay, ja.
In mijn belabberde elftal noemen ze me Gaza, maar dan naar Cascoin. Maar ja, niet omdat ik goed kan voetballen, maar vanwege de gemeenheid. En nee, ik ben absoluut een slechte rechtsback. En het fenomeen paaltje komt één of twee keer in de week voor. Een paaltje is een trap na die echt heel dom is.
Oké, je bent een wilde bras.
Ik denk, voordat we de diepte in gaan duiken straks, is er iets in de, dus vragen Thomas en Bart vooral, iets in de voetballerij waarvan je zelf zegt, dat is eigenlijk wel een beetje crimineel of dat zou verboden moeten worden? Dan denk ik zelf, bijvoorbeeld aan afgelopen zaterdag is het 3 graden en het regent keihard en dat er dan geen droog tenuutje is.
Ja. Oh, dat is best.
Daar zou ik een stap op willen zetten.
Ik denk uit het strijd verloren en dan naar je eigen publiek moeten in het uitvak en dan de middelvingers en wegwerpgewaren in ontvangst nemen en dan ook niet weten hoe je moet kijken en dan zo'n dankbaar applausje eruit te moeten persen, dat moet zeker verboden.
Gooi je nooit een wegwerpgebaartje?
Nee, dat heb ik nooit gedaan, nee. Ik heb nog eentje richting alle trainers. Een vrije dag beloven, mits je de wedstrijd wint.
Ja, die is...
Jij zegt dat werkt nooit.
Je kan het niet opbouwen, het werkt ook nooit. Je kan niks.
En je moet hem uiteindelijk altijd alsnog geven ook.
Ja, waarschijnlijk wel, ja. Thomas, heb jij nog iets wat absoluut...
Ja, clubgrensrechters. behalve die van onszelf, maar ja, dat is denk ik bij alle allergrootste ergernis.
Kan me voorstellen.
Even tussendoor, het grensje wat jij via de podcast hebt geregeld is vrij succesvol, zou ik willen zeggen.
Ja, die is al 2 keer geweest nu inmiddels. En
hij is kampioen geworden al.
Hij is kampioen geworden, ja.
Dus ik denk de snelste kampioen maken alle tijden.
Want jij komt net binnen, Thomas, en je zei even tussen neus en lippen door, ik ben kampioen geworden, maar het is november. Hoe zit dat? Hoe werkt dat?
Je speelt met die 121 competities, 2 competities in 1 jaar. Dus eentje voor de winter en eentje na de winter. En we zaten in de laagste divisie. Dus waren ook wel een beetje aan onze stand verplicht om te promoveren, maar dat is dus gelukt. Zo mooi, hè? Het eerste wat je leert op die KNVB-cursus is dat als je wint en als je kampioen wordt, dan is het we. En als we het niet hadden gehaald, dan was het ze geweest.
Dat is wereldwijd zo, toch?
Mooi, gefeliciteerd Thomas, namens de Core Podcast.
Dank je, Bart.
Hoe is het, in Tilburg de afgelopen week? Zit jij dan wekelijks op de tribune, Paul?
Nee, ik heb 2 seizoenkaarten. Eentje voor mijn vrouw, eentje voor mij.
Ja.
Hetzelfde vak wel? Of?
Ook zelfs, ja. De komende wedstrijd mag mijn vak niet komen, want wegens wangedrag. Okay. Dus één vak mag niet...
misdadig.
Mag geen kaart.
En is er sprake van een pootje? Of,
nee, daar ben ik te oud voor. Toen ik een tiener was, ging ik wel uitwedstrijden van Willem II mee. En stomme dingen doen, blauwe oog en zo. Maar
daar wil ik toch meer over.
Wat bedoel je met stomme dingen doen?
Ja. Vechten. Ja, te vroeg naar een uitwedstrijd gaan als supporter. Dus naar Eindhoven bijvoorbeeld. Mm. En als je zaterdagavond moest om 19:30... dan waren we om 1:00 middags daar op, hoe heet het daar, de Grote Markt of zo. Mm. Ja, dat wordt natuurlijk vechten. Nou ja, dat is, en ik ben 1,70 meter. Ja, je zegt,
dan wordt natuurlijk vechten, maar...
Ja, er zijn dagen dat het niet gebeurt.
Nou ja, bij mij moet er een hoop gebeuren voordat...
Nee, maar kijk, ik was tiener. Ik vind het niet normaal. Hè, nu, ja, maar toen was het testosteron gedoe en zo. Ik vond het met wel grote gasten mee, fysiek groot. Ja. Ik ben zelf 1,70 meter en nooit veel groter geweest. En het was wel zo'n klein kefhondje, weet je wel. Dus overal bij.
Ja, los van het feit dat we nu gaan goed praten, dat gaan we niet doen.
Ik ga niet goed praten.
Nee, maar... Ik ben gewoon benieuwd hoe dat gaat. Dan ga je naar Eindhoven toe en dan ga je een beetje zingen of zo. En dan uiteindelijk kom je dichter bij elkaar. En dan...
Nee, dan ga je ergens op de Grote Markt of hoe heet het daar, op het terras zitten.
Ja.
En de rest gaat vanzelf. Je hebt Willem II, sjaaltje, dingetje aan en zo. Ja, dan komen de Eindhovenaren die vinden dat je niet in hun stad mag zijn. Ja, ik praat het ook niet goed. Wij maken dit nooit mee. Wij staan of op het veld of ergens in het stadion. Ja, maar je praat erover zoals het de normaal is. Dan komt dan de politie, die grijpt in. En dan word je veel te vroeg naar het stadion gebracht. Dan zit je urenlang in het vak. Dus slaat ook nergens op. Dat soort dingen. En dan kom je uiteindelijk thuis met een blauw oog.
Oké, dat doe ik het wel.
Top avond gehad.
Ja.
Okay, maar dat was natuurlijk wel een 17, hè?
Okay. Volgende week weer.
Ik kwam een interviewtje tegen afgelopen weekend. Maarten, jij bent er bescheiden over, maar je hebt trotse koploper met Stedoco.
Hebben jullie wel eens 9 keer op rij gewonnen?
Ik heb nog nooit 9 keer op rij gewonnen. Nee, eigenlijk niet.
Ik wel nu. Maar ga door. Ja.
En je mocht eindelijk, vond ik leuk, ik ben het een beetje gevolgd. Je mocht eindelijk een keer voor de camera verschijnen. En uit pure blijdschap, ik heb het zitten kijken, uit pure blijdschap ben je zelfs in het Duits gaan praten.
Ah, leuk.
Dat had ik heel veel naar luisteren. Wat bezielde jou hier?
Ja, heute wie mir auch schwerfallen. Das muss man erstmal realisieren, was hier heute komplett abgegangen ist, schon vor dem Spiel. Ja, mega. Keiner, ich hab keine Stimme.
Dat is een beetje flauw, maar hij werd 500 keer
doorgestuurd. Ik heb denk ik wel een record DM's ontvangen dit weekend met deze.
Mooi.
Leuk.
Mooi.
Toch even aan toevoegen dat ik denk als we gaan turven tegenwoordig dat jouw stem minimaal net zo vaak overslaat.
Maar het sneeuwt wel onder bij jou. Ja.
Ja.
Even in jouw vakgebied, Paul. Ik ben gisteren bij de rechtbank geweest. Ik heb ooit een keer in de podcast, we doen aan het eind altijd een rondje aanraders, heb ik een keer als aanrader gezegd tegen mensen, ga een keer naar een rechtszaak. Daar kan je gewoon naar binnen lopen. En dat is best wel interessant.
Welke rechtbank was je?
In Amsterdam hier. Met Guido, een vriend van me, die appte een keer van, zullen we volgende week even een keertje naar de rechtbank? Was
dat
al
is toch Guido die denkt dat als hij zo in de Eredivisie zou spelen, dat hij er minimaal 15
ja,
binnen
zeker
zou koppen?
Die Guido, jazeker.
Even dat we de goede volgende
zetten. Wat vond je van de rechtbank? Vond je het...
Super interessant, maar het is heel intiem vooral, vind ik. En dat wil ik even tegen het licht houden. Je komt daar binnen in een zaaltje. Jij doet het voor je werk dus regelmatig. Maar mensen die er nooit zijn geweest, je kan daar gewoon naar binnen. Maar je komt binnen in een zaaltje. En wij waren in deze zaal het enige publiek. En het ging over een man. Het ging over huiselijk geweld. En een poging tot doodslag of poging tot zware mishandeling in ieder geval. Maar je zit dan... in dat zaaltje, wat verder, waar zit alleen een advocaat, de verdachte, 3 rechters, officier van justitie en een griffier en iemand van de reclassering. En het vervelende was, je voelt al als je daar binnenkomt, dat je zit daar wel heel intiem een kijkje in iemands leven te krijgen. En vooral in het lelijkste moment van iemands leven te krijgen. En voordat de verdachte, de zaak wordt opgestart, steekt die verdachte zijn hand op en die zegt, mevrouw de rechter, ik zou het even willen vragen, want anders blijft het in mijn hoofd zitten. Wie zijn die 2 gasten hier achter ons?
Nee,
en wij zaten er al heel zo van een beetje ongemakkelijk. We voelden het een beetje ongepast om daar te gaan zitten, want we dachten dat er meer mensen aanwezig zouden zijn. En wij konden niet echt iets uitbrengen, maar die rechter, we hadden ons wel aangemeld. En die rechter noemde ons gewoon belangstellende, want dat mag in Nederland. Maar goed, dat was een beetje een valse start. Maar het is wel...
Ja, het is heel interessant om te zien.
Wat doet Bart Vriend hier op de tribune?
Nee, dat is super ongemakkelijk. Maar het is wel, ik vind het heel mooi in Nederland dat het allemaal transparant is. Ja. Dat je daarbij mag zijn.
Dat is een heel belangrijk principe.
Heel erg, ja. Dus je ziet ook dat het zo zuiver mogelijk gaat, et cetera. Maar ik heb één vraag over die me al langer een beetje bezighoudt. Want we gaan het vandaag ook over voetballers hebben, bekende mensen hebben. Die in de misdaad terecht zijn gekomen. En mijn vraag is altijd, het is heel intiem zo'n rechtszaak. Maar als het over bekende mensen gaat, dan wordt dat eigenlijk in het openbaar besproken. En dat heeft me altijd een beetje, ik heb me altijd afgevraagd, wat is daar de meerwaarde van? Heb jij daar een antwoord op?
In principe wordt zij gelijk worden behandeld met alle andere verdachten. Maar ja, je bent, als je buiten bekend bent, ben je ook binnen in de rechtbank bekend. Dus als Quincy Promes bijvoorbeeld, ik noem maar een dwarsstraat, iets doet, dan komt er meer volk op af. Dan komt er ook andere media komen daarop af dan puur de vaste volgers van rechtbankzaken, zeg maar, strafzaken. Het maakt ook nog veel uit overigens, want je hebt nu een intieme zaal getroffen. Mm-hmm. Andere zaken zijn in een hele grote zaal, dus dan val je een beetje weg.
Ja, dat heb ik eerder meegemaakt. Dat vind ik prettiger persoonlijk.
Ja, dat snap ik.
Kijk, je zit bij iemand mee te kijken die vol berouw zit, die letterlijk aan het vertellen is hoe die in die blackout zijn vrouw heel stevig heeft mishandeld en daar heel veel berouw over heeft. Maar je wilt eigenlijk, het is heel interessant, maar je voelt je ook niet echt op je plek daar, zeg maar, om daar allemaal deelgenoot van te zijn. Maar dan heb je een heel scala aan bekende mensen die ook een keer tegen de lamp lopen of iets vreselijks doen. Maar die worden niet alleen, voor mijn gevoel, in de rechtbank wordt het besproken. Maar ze worden ook op Twitter en in kranten en alles. En het voelt soms alsof het, kijk, wij gaan er ongetwijfeld ook aan meedoen, want die namen zijn allemaal al bekend inmiddels. Mm-hmm. Maar waarom wordt de ene bijvoorbeeld Sanil B. genoemd in de Mallorca-zaak, maar mogen het wel hebben over Quincy Promes of over Thijs Reumer? Weet je wel, dat soort namen.
Nou ja, dat is heel eenvoudig. Eigenlijk is daar de basis, er is niet echt een regel, maar de basisuitgangspunt is dat als het echt heel potsierlijk zou zijn om te zeggen Quincy P., de 50-voudige international, dat slaat nergens op, snap je? En bij andere criminelen, Willem Holleder, dan noem je ook niet meer Willem H.
Inmiddels niet meer.
Maar in optima forma had je dit circus, zou ik zeggen, bij Badr Hari.
Ja.
Badr Hari was jaren geleden, hij was nog een goede K1-vechter toen. Ja. Er was nog een tijd dat hij niet de hele tijd in elkaar werd geslagen als hij ging vechten. Maar hij won vaak, hij was heel populair. En hij ging ook vechten in de kroeg en hij sloeg mensen echt heel erg in elkaar.
Mm-hmm.
Daar kwam een strafzaak van. En dan komen wij als, zeg maar, reguliere verslaggevers, die heel vaak in de rechtbank zijn. Ja. Maar er komt ook shownieuws en weet ik veel. Ja. Zijn advocaat toen was Benedict Fiek.
Ja.
En die trok het totaal niet dat daar, ja, ook zeg maar, de wat nu Yvonne Koldewijn is.
Tuurlijk,
de Juice-achtige mensen en de story en weet ik wat. En dat kreeg zo'n rare dynamiek, want er waren mensen die zich ook niet wisten te gedragen in de rechtszaal. Je wordt geacht, ook als media, je mond te houden en te luisteren. Niet meer deel te nemen aan het. Ja, er gebeurden de gekste dingen. Mensen wierpen zich op als belangenbehartiger van hem. God, en zo. Ja. Ook Evert Santegoed, zo'n roddelkoning, weet je wel. Ja, er was nog een of andere type, Yves Geiraat, die vroeger de miljonair
Die podcast maakte.
Ja, die maakte podcast maken.
Ja, die maakte ook een podcast met samen met Erik de Vlieger, geloof ik. Ja, nou ja, die kwam zich ook weer even, how do I make this about me, opwerpen. Dus dat was een hele vreemde dynamiek. Ja. En dan sta je daar als, kijk, en Badr kan mooi zichzelf verdedigen, hoor. Maar dat had ik wel te doen met hem, van wat heb jij allemaal voor types om je heen? Maar dat kwam ook, hij was ook nog een celebrity. Mm-hmm. Hij ging toen met Estelle Gullit, of Estelle Cruijff, of hoe je dat die keer moest noemen. Maar society-achtig gedoe. Dus dat was in optima forma wat je niet wilt eigenlijk. Ja, precies, en Benedict Fiek kwam soms aan en die kwam soms bij ons. Dat vond ze dan een beetje de nette pers, zeg maar. Schuilen van, wie zijn die mensen? Nou ja, dat zeiden wij, dat weten wij ook niet. Dat ging wel arrogant doen. Maar dat is een heel rare dynamiek.
Ja.
Maar zou het geen idee zijn om als persoon een bepaalde bekendheid hebben om dan zo'n proces afgesloten deel te doen?
Nee, want het is een van de belangrijkste basisprincipes van de rechtspraak dat het in de openbaar is. Kijk, je moet je voorstellen, heel vroeger was het, zeg maar, op het centrale plein in de stad, weet je wel. De mensen konden komen kijken hoe de recht werd gedaan. Dus iemand heeft iets slecht gedaan tegen de maatschappij. Mm. En in het openbaar gaat daar iemand die daarvoor is aangesteld op een neutrale, nette manier over oordelen. En dan kan iedereen komen kijken of diegene, de rechter, dat ook goed doet. En of de officier van justitie het goed doet. Dat is een bazaal principe. Dat maakt dat alleen jeugdrecht, dus echt kinderen, dus onder de 18 in principe kun je daar niet bij.
Okay.
Kun je wel weer bij de uitspraak. Dat is wel weer een beetje dubbel daaraan.
Maar ik kan wel begrijpen waarom dat openbaar is. Maar is het dan ook echt bedoeld om types zoals Bart en zijn maat in de rechtbank te hebben die
Nou, kijk, het is niet bedoeld als entertainment, maar het is wel bedoeld als als je wil zien hoe de rechtspraak werkt, dan kan dat. Dan kun je gewoon komen. En dat is de bedoeling. En ik neem aan dat je fatsoenlijk gedragen hebt. Dus,
ik heb het zeker fatsoenlijk gedaan. Nee, ja, het is, er komen studenten, rechters,
vind je ook
studenten,
goed.
Journalistiek studenten. Maar je kan
ik wil
ook
het omdraaien. Ik zou vinden dat het bij maatschappij ligt. Elke leerling één keer in de rechtbank zou moeten gaan kijken bij een zaak. Om te kijken hoe dat werkt.
Ik vind het echt een heel mooie dynamiek. Dus verdachten spreekt, de rechters stellen heel veel vragen. En wat ik mooi vind is, de rechters die moeten een soort... spreken heel empathisch met de verdachte die iets vreselijks heeft gedaan. Maar moeten aan het eind van de rit wel gewoon een coole afrekening maken. Ja. Zeg maar. Dus dat is een mooi spel tussen gewoon iemand als mens behandelen en aardige vragen stellen. Maar aan het eind van de rit wel gewoon... bij de feiten blijven en daar een afrekening over maken. Echt mooi.
En zelfs hele beroepscriminelen die heel lang in het vak zitten. Ja. Laat ik een willekeurige Willem Holleder noemen. Die kunnen zich daarop verkijken. Ja. Dus die denkt tijdens de hele rechtszaak die heel erg lang heeft geduurd.
Ik heb
een klik met de voorzitter van de rechtbank. Die voorzitter, meneer Frank Wieland, is ook echt heel goed. Die probeert, hij noemt dat, een ellips te maken rond de verdachte en hemzelf. Dus al de rest weg te denken. En dat je echt samen... In de rechtszaak zit, zeg maar, in een verhoor. En Holleder, die leek heel erg het gevoel te krijgen. Hij was op zijn gemak, hij maakte zijn grapjes en zo. En uiteindelijk, baf, levenslang.
Ik merkte dat gisteren ook.
Nooit meer naar buiten.
Ja, wonderlijk, ja. Maar ja, tot slot hier over het feit dat het over bekende... als het over bekende mensen gaat, dan dient het voor mijn gevoel... geen enkel ander doel dan... de consument die ervan smult, zeg maar. Ja. Maar het recht is er helemaal niet bij gediend. En het slachtoffer niet en de verdachte ook niet.
Nee, het is daarom het recht is ook zo niet bedoeld. Ja. Maar je kunt niet ineens iemand, omdat hij bekend is... een uitzonderingspositie geven en de deuren
en
dicht doen.
Want,
en wanneer ben je dan bekend? Is Dries Roelvink nog bekend genoeg om...
Als shownieuws gaan kijken bij je rechtszaak dan...
Oké, dan wie schrijft over zware misdaad en dat doe je, kan ook tegen bedreigingen aanlopen en dat is jou ook overkomen. Want we lazen dat jij een tijd lang de zwaarste beveiliging hebt gehad.
Ja, dat klopt.
En ook in een safe house hebt moeten wonen een tijd lang. Ja, dat is, ik begrijp dat je daar niet alles over kan delen, etcetera, maar het is wel razend interessant gewoon voor de mensen die daar nog nooit mee te maken hebben gehad. Maar onze vraag is meer van... Stel, je zou nu in beveiliging zitten en je zou aan deze podcast van ons deelnemen. Hoe zou dat dan in zijn werk zijn gegaan?
Dan zou hier iemand van tevoren al één of twee mensen zijn komen binnen, komen kijken. Ja. Achter ook de gordijnen die hier zijn en zo. Iemand verkenners, dan zouden we buiten zouden gekeken zijn. Verder zouden ze zich discreet wel terugtrekken of zouden eentje hier blijven, zeg maar. De rest bleef buiten. Maar dan was ik aangevoerd met gepanzerde auto. En daar zitten mensen met zware wapens in. En die begeleiden mij dan. Zoals je op het journaal ziet bij Willem. Bij Geert Wilders bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die mannen met die oortjes. Dat zijn dezelfde mensen die mij beveiligen. Als ik Wilders op televisie zie met zijn crew. Ja. Dan herken ik daar.
Dat zijn jouw boys.
En om hoeveel mensen gaat dat dan? Die daar bij betrokken
zijn?
Ik
mag het niet precies vertellen. Maar wel echt een ploegje. Altijd.
Ja.
En je bent ook niet met één auto. En dat is dus een heel... Ik noem het altijd Circus Vughts. Ja. En als ik dan naar de bunker ging... de zwaar beveiligde rechtszaal in Amsterdam-Osdorp... ja, dan kwam met die zwaailampen en sirenes... en dan te hard rijden. Dat doen ze altijd. En dan meteen de deur open, de kelder in... paddige kelderen in daar onder parkeren.
En te hard rijden doen ze om...
Ze willen niet stilstaan, ze willen geen verrassingen. Dus snel, snel mogelijk. Waar je verwacht wordt... accuraat handelen.
Maar je passeert ook de files, begreep ik.
Kijk, en de reden was overigens, misschien is het handig om even te vertellen, dat een specifieke criminele groepering mij wilde doodschieten, omdat ze wist dat ik dingen wist die de politie niet wist. Mm-hmm. En als ze mij dan zouden doodschieten, zou dat niet bij de staat terechtkomen met alle gevolgen van dien. Dus het was een zakelijke afweging. Het was niet wraak of zo. Dat is ook de reden waardoor ik het kon afbouwen uiteindelijk. Ja. Korte versie van een lang verhaal.
Ja.
Want uiteindelijk kwam wat ik wist... alsnog, na ruim een half jaar, via ontsleutelde onderliggende berichten en zo, berichten die gasten elkaar hadden gestuurd, kwam dat bewijs alsnog bij de politie terecht. En toen was de reden bij doodschieten weg. En nou, stap voor stap hebben we toen weer ons leven normaal kunnen. Hebben we wel ons huis verkocht, maar prima een nieuw huis gekocht. Ja. En nu ben ik op de fiets.
Want hoe gaat zoiets in eerste instantie? Word je gewoon opgebeld? Staat er ineens een team voor je deur met de bericht van, joh, je moet nu meekomen, want je bent een zwaar gevaar.
Nee, juist heel anders. De overheid wist van niks. Ik werd zelf geïnformeerd vanuit het criminele milieu. Iemand vanuit het criminele milieu heeft mijn leven gered. En dat was niet één informatie, maar dat was een hele stroom aan informaties. Sorry, aan nieuwe tips. Kan hier uren over praten, ga ik niet doen. Maar stap voor stap werd steeds duidelijker. Wauw, dit moet serieus genomen worden. En stap voor stap was het gewoon bewezen, zeg maar, dat het bezig was. Dat ze me helemaal in kaart hadden gebracht. En dat ze bijna zover waren dat ze me zouden doodschieten. En op het laatste moment ben ik dan uiteindelijk uit huis gegaan. Maar ik heb het, de eerste 5 weken wist niemand van de staat iets. En dat heb ik zelf in mijn eentje geprobeerd. Het die partijen te benaderen. Om het, dat noemt de politie, het stuk te maken. Dus als ik tegen jou zou zeggen, hey, ik weet wat je van plan bent. Het verhaal gaat dat jij mij wil doodschieten. Ik zorg dat er bewijs als jij dat doet. Dat uitkomt dat jij dat gedaan hebt. Dan gaat het niet door, snap je? Nou, dat werkt helaas op deze manier dit keer niet.
De angel uit de aanval. Soort van.
Ja,
deescaleren, zoals ze dat
zeggen. Ja, en dat, maar goed, dat was dit. Dat ging niet, ja. Want andere keren lukt dat wel. En het is ook niet dat ik, dus ik werd juist niet bedreigd in de zin van niemand ging mij van hun zeggen, jij gaat dood. Nee, het is veel erger. Ze zouden het doen, zonder het. Ja. En gelukkig is er, was er wel iemand met veel geweten, gewetensnood.
Ja.
Een goede bron al, altijd zakelijk.
Ja.
Die, en dat verspreid over weken kwam er steeds meer informatie waardoor het, het was helemaal duidelijk wie en hoe ze me hadden geobserveerd en waar en nou, van alles. En dat kon niet anders. En toen kom je in de safe house terecht. En voor het eerst in ons leven hadden we vloerverwarming in de badkamer.
Ik stel me een hutje op de hei bij voor, maar of is dat een heel gewoon onopvallend huis in een...
Nee, daar mag ik zelf niet meer over zeggen dan dat het... Nee, we zaten in luxe, en, okay. Maar wel een eind weg. Dus dan moest...
En vloerverwarming.
Ja.
Jij blijft ook voetballen, toch?
Ik heb wel gevoetbald in die tijd. Maar het is wel een hele heisa dan, hoor. Want het is een open veld. En dus dat moet zijn, die beveiliging is wel complexer dan wanneer we hier zouden zitten in een kleine studio.
Maar dan speel je bij TOGB, waar Maarten speelde van de week. En dan wordt dat eerst dat complex, wordt het complex nagetrokken.
Een week tevoren al.
Ja. Dat is wel bijzonder.
Nou ja, kijk, we moesten toen ergens in Amsterdam. Ik koos natuurlijk een uitwedstrijd, omdat ik mijn thuisclub hier niet mee wilde belasten. Ik, en ik had geen zin in dat verhaal de hele tijd. Maar dat was wel echt met een hele force, zeg maar, dat we daar waren. Maar ik had voor het eerst... Kijk, jullie zijn toeschouwers gewend, hè? Maar ik heb nooit toeschouwd. Dus voor het eerst waren er betaalde, niet betalende, maar betaalde bezoekers.
Het is toch spannend dan ineens, Paul, als er mensen zitten te kijken, of niet?
En wat ik schoot nog een pingel. Ik neem nooit pingels. Maar goed, nu kreeg ik een pingel en ik mocht hem nemen. Ja. En ik schoot hem op de palen. En zij maakte een filmpje. En natuurlijk, de ochtends voor ze wij gaan ophalen, hebben zij een briefing. Dus hun ploeg... Die moet mijn bijzonderheden van de dag en zo. Dus gingen ze elke ochtend dat filmpje van al schietenbal.
Die gozer gaan we niet meer beveiligen.
En ze hadden ook gezegd, het eerste wat gebeurde. Ik ben niet zo handig, maar wel gretig voor die bal. Dus er kwam een bal in het midden. En veel te lomp, stom overtreding. En toen zeiden zij in de rust, ja, we hebben eigenlijk niet echt goed in onze richtlijnen wat we moeten met door jou gepleegd geweld. In plaats van tegen jou.
Ja, ik wilde net zeggen, een paaltje wordt wel wat makkelijker als je zeven van die klerenkasten hebt die verantwoordelijkheid.
Het is wel een special force, die valt onder de politie. Dus ja, waar begint, wanneer is het lichte en zware misstand? Nou ja, goed. We hebben veel gelachen ook al in die tijd.
En nog één ding, ik heb geen idee of jij dit weet of je er iets over mag zeggen, maar kijk, van Geert Wilders is het bekend dat hij heel veel beveiliging krijgt.
Ja.
Maar om hoeveel mensen in Nederland gaat dat die zoiets hebben? Zijn dat er tientallen? Zijn dat er honderden tegelijk?
Zeker tientallen. En soms, dat fluctueert. Ja. Zeker vele tientallen. Zeker sinds de jaren waarin we leven, waarin er zoveel geweld gepleegd is tegen bijvoorbeeld...
Rechters,
advocaat Dirk Wiersum is vermoord in september 2019. Peter R. de Vries is natuurlijk vermoord in juli 2021. Alles rond dat proces rond Ridouan Taghi is extreem beveiligd. En er zitten advocaten van de kroongetuigen, maar ook de officieren van justitie. En die komen allemaal met speciale beveiliging. Als je op die dagen dat Taghi er is, bij die bunker komt. Dus de beveiligde rechtszaal in Amsterdam-Osdorp. Ja, dan is daar een staat van beleg. Dan komen daar allemaal die stoet na stoet met gepanste auto's de mensen brengen. De procesdeelnemers. En dan... Soms is er een helikopter met zo'n boordgeweer, steekt eruit, weet je wel. Gek. Er staat leger en gewone politie, maar gemaskerd en met zware wapens op de stoep en zo. Een drone die alles, waarmee alles in de gaten wordt gehouden. Dus het is een beetje een nageestige sfeertje. Ja. Voor die buurt is het ook niet meer leuk. Dus zijn er ook wel klaar mee.
Ik heb nog één vraag hierover.
Dat is goed.
Kijk, Vaar, we hadden het van tevoren even over en het ging over die safe house. En toen zei hij van, dat lijkt me eigenlijk stiekem wel lekker eens een keer een maandje in de safe house. Want wat zou jij gaan doen als je in een safe house zou zitten?
Ja, series kijken.
Ja, heb je iets moois gezien? Toevallig op Sky Showtime of zo?
Ja, zeker. Lioness. Lioness heb ik gekeken.
Special Ops.
Ja, Lioness Special Ops. Ja, via Sky Showtime heb ik zitten kijken. En
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik wel dat me wel heeft gegrepen. Uiteindelijk. En wat ik tof vind aan die serie, het gaat over een team dat special operations doet in het Midden-Oosten. En wat een leuke invalshoek is dat eigenlijk alle sleutelpersonages zeg maar, van die serie gespeeld worden door vrouwen. Dus dat,
mooie vrouwen.
Ja, nou, zeker. En dat maakt het wat origineler dan normaal. En het is iets. Er lopen meerdere verhaallijnen door elkaar. Dus dat vind ik ook wel. Uiteindelijk, als je wat langer blijft kijken, dan wordt het wel interessanter.
Jij zit weer klaar voor de volgende aflevering.
Ja, zeker. Zo.
Vind jij nog een mooi showtje gevonden op.
Californication staat erop.
Sky Showtime heet het.
Sky Showtime, zeker. Ja. Californication staat erop. Groot fan, Thomas ook een groot fan. Ja. The Affair, mooie serie heb ik ooit gezien, die staat erop. Ik wil graag het oorlogsdrama Das Boot een keertje bekijken.
Das Boot.
Das Boot.
Oh, zeer
lijkt
goed.
Me knijtervet.
Knijter, goede film.
Nee. Dus gaat dat zien, hè?
Gaat dat zien.
Op Sky Showtime. We gaan ook nog 7 mei, zoals vorige week aangekondigd, het theater in. Het nieuwe Luxor gaan we het nog 1 keer doen.
Het loopt storm.
Het loopt gigantisch uit.
Kaartverkoop.
Dus als je erbij wil zijn, link in show notes.
Link in show notes, kaartje kopen, tempo, Fokkertje vakantie financieren. Let's go, man.
Let's go. Goed, Paul, dan gaan we nu echt naar het hoofdonderwerp. Voetbal en misdaad. En we wilden het daar eigenlijk al langere tijd over hebben, omdat het opvallend actueel is eigenlijk de afgelopen jaren. Maar voordat we bij de zware zaken komen die in beeld zijn geweest, misschien eerst wat kleinere zaakjes en herinneringen uit onze tijd als voetballer die te maken hadden met criminaliteit en of misdaad.
Ik vraag me af, hebben wij de vraag was wel antwoord of je zelf ooit iets crimineels hebt gedaan? Heb je wel eens iets?
Nou ja, nee, niet echt iets. Ja, ik heb 2 keer een nachtje in de cel geslapen, maar dat is 1 keer omdat ik dronken op de scooter zat en die andere keer was mijn maat in de Lauwenskerk geklommen. Die heb ik wel eens verteld.
Dat klopt, ja.
Toen werd ik meegenomen omdat ik geen legitimatie bij me had. Maar verder ben ik, heb ik niks.
Ben jij nooit vriends in de jeugd van Utrecht dan zwart rijden bijvoorbeeld?
Ik heb mijn taakstaf al een keer uit de doeken gedaan volgens mij in de podcast ooit. Dus dat ga ik niet nog een keer doen. Ja.
Of die Duitse zo gaan we het niet hebben vandaag. Slaan we die over of
ben je daar nog niet? Het is verjaard. Kunt hier ook een Duitse strafblad of zo, kunnen ze hier niet eens opvragen. Er is nog niet wat achtergekomen.
Dat is maar goed ook, jongen.
Maar die had jij nog niet gevonden, Paul.
Sorry?
Die had jij nog niet gevonden bij je research.
Dat zeg je niks over. Maar wel, en dat kennen jullie waarschijnlijk ook, dingen gejat uit de kleedkamer. In de jeugd van Utrecht was dat op een gegeven moment wel echt een probleem. Ik kan me herinneren, 1 speler, echt een groot talent. Bij ons in de jeugd nam je gewoon je eigen voetbalschoenen mee naar de club. Ja. Maar in de kleedkamer van het eerste hing zo'n hele wand waar de jongens van het eerste al hun schoenen in konden neerleggen. En dat had die jongen natuurlijk al snel in de gaten. En die is op een gegeven moment die kleedkamer ingedoken van het eerste. Denkend dat hij helemaal alleen was daar. Maar de spelers van 1 zaten daar. Een aantal spelers zat in de sauna met zo'n soort geblindeerd glas natuurlijk. Dus die kon één kant op kijken. Die is op heterdaad betrapt. Ik vertel het nu met de lach, want dat was best een treurig verhaal. En die kon gelijk zijn contract inleveren. Is ook nooit meer teruggekomen. En ik denk eerlijk gezegd ook dat vooral aan de basis heeft gelegen voor... van het feit dat hij nooit prof is geworden. Dus dat zijn wel treurige dingen die voorkomen.
Blackberry-rovers hadden wij op een gegeven moment. Dat was in Rotterdam echt een ding. Dat is bij Sparta ook gebeurd, weet ik, in de jeugd.
In de kleedkamer dus.
Ja, dat was dus 1 gozer is ook gepakt. Want weet je nog, met de Blackberry vroeger had je zo'n ping. Ja, zo'n hele specifieke code. En die gozer had... Ja, wat is je schat, die ping? Die gozer had dus... die had gedaan alsof hij geblesseerd was. En die had een aantal van die telefoons gestolen. Ja. En die kon die dan via Marktplaats die verkopen door een vriend. Ja. Maar uiteindelijk was die soort van een van die pings aan hem te koppelen. Ja. Dat was ook zonde. Dat is vaak een groot talent. Maar die is dan ook de laan uitgestuurd. Ja.
Thomas, iets in die...
Nee, ik vraag me af hoe vind je dat je daarmee om moet gaan. Moet je iemand die... speler die uit de kleedkamer jat of als teamgenoot die had gelijk wegsturen? Of geef je hem nog een kans?
Poef. Wat zou jij doen?
Ja, ik denk gelijk wegsturen. Ik vind dat wel dingen waarvan ik denk...
Het vertrouwen is moeilijk te herstellen.
Je komt er nooit meer goed, joh. Nee. Je komt nooit meer goed. Nee, dat kan niet.
We hadden wel vroeger dat we... misschien heb ik dit een van de eerste toen wel eens verteld. Hadden we op dinsdag, waren we denk ik jaartje of 13, 14... dan moesten we met de trein terug. Omdat die Feyenoordbus dan niet meer reden. Maar dat viel dan net buiten je OV-abonnement. En ik kreeg gewoon centjes mee van mijn moeder, zeg maar, om een treinkaartje te kopen.
Ja, daar wilden patatjes van
nemen. Nee, maar daar waren we met een grote groepie. En er was ook een, en ik was natuurlijk helemaal niet stoer, maar er was ook een groep. Die zei, hey, flikker, we gaan toch niet betalen voor een kaartje? Maar ja, dat is ook een beetje fucked up als je als enige, zeg maar, een kaartje moet gaan halen.
Ja.
Dus toen zijn we een paar keer. Heb ik een paar keer echt vanaf Lombardije naar Schiedam echt zitten zweten. Niet gecontroleerd. En toen zijn we uiteindelijk een keer gecontroleerd. Zijn we die trein uitgezet. Okay. Ja, die keer daarna. Ik dacht natuurlijk flikker op. Ik ga het niet nog een keer doen. Straks is zelf het conducteur. Ga ik een boete krijgen. Had ik stiekem kaartje gekocht. En tegen die gast zegt dat ik niet had gekocht. En toen werden we weer gecontroleerd.
Met papierse kaartje.
En toen kon ik even blijven zitten.
Mooi. Hebben ze jou dat in dank afgenomen?
Ja, een beetje
wel. Mes in de rug.
Maar het waren allemaal gasten van een jaar ouder. Ik dacht, rot op man. Ik ga hem niet.
Er zijn twee soorten mensen. Mensen die heel zenuwachtig zijn als ze zonder kaartje in de bus, tram of trein zitten. Ja. En de rest. De meeste horen bij die eerste groep toch? Ja. Maar die rest die vind je dat cooler eigenlijk, toch? Terwijl uiteraard, je wordt pas veel later als je ouder wordt, denk je, eigenlijk ben ik cool als ik betaal, toch? Dan rijd het ding dit gewoon. Maar
schooier.
Ja. Maar die groepsdruk is ook op die leeftijd wel echt een serieus ding.
Ja.
Dan wat serieuzere zaken. Ik doe even een greep uit het nieuws van de afgelopen jaren zo'n beetje. Benzema schuldig bevonden in afpersingszaak. 10 jaar cel geëist tegen oud-voetballer Mendes da Silva. Geliquideerde oud-voetballer Meinhard is bekende van de politie. Iataren opgepakt op verdenking van mishandeling. Paul Pogba afgeperst door eigen broer. En je kan eigenlijk eindeloos doorgaan. Er zijn heel veel van dit soort zaken in het nieuws gekomen de laatste jaren. Ja, wat is hier aan de hand?
Ik wou zeggen, en Bart Vriends duidt het.
Wat is hier aan de hand, Paul?
Nou kijk, één ding dat meespeelt is natuurlijk de bekende voetballers ook in die schijnwerpers staan. Dus al heel snel, als er iets is, wordt het sneller bekend dan bij überhaupt iemand anders die onbekend is. Dus dat vertekent een klein beetje. Ja. Aan de andere kant, kijk, je hebt gewoon heel veel gasten, dat weten jullie nog veel beter dan ik. Een voetbalelftal, elke topvoetbalelftal is gewoon een ander soort afspiegeling van de samenleving dan als jij allemaal HAO hebt gedaan en op de Zuidas bij een reclamebureau gaat werken of gestudeerd hebt en op de Zuidas gaat werken. In een voetbalelftal zijn soms ook gasten uit een of andere achterstandbuurt en die kunnen heel goed voetballen en die komen daartussen. Dus die mix is anders. En wat je ziet is dat het heel moeilijk is. Als jij, stel je komt echt ontzettend uit de klotenbuurt en je hebt je opgevochten tot voetbal, superknap. En andere vriendjes van jou, die proberen het en sommigen lukt het, sommigen niet, om een beetje een normaal leven te leiden. Maar ja, moet je dan al je oude vrienden laten vallen? Ook als ze een paar gangstrippen worden en uiteindelijk bijvoorbeeld bevriend raken met drugscriminelen en zo. Dat is heel erg moeilijk. Dus daar is vaak de link. Er zijn twee soorten linken. Wat zijn je jeugdvrienden en wat zijn je interesses? Dat heb ik eerder ook al beschreven in allerlei artikelen. Kijk, vaak als je echt de top, de miljonairs, de hele jonge miljonairs. Je hebt verschillende types jonge miljonairs. Maar dat zijn bekende rappers bijvoorbeeld. Dat zijn de hele goede voetballers.
Ja.
En dat zijn criminelen.
Ja.
Die vinden VIP-tafels leuk in clubs. Die vallen op hetzelfde type vrouwen. Ze vragen dezelfde type binnenhuisarchitect om hun huis in te richten. Ze komen elkaar op die manier tegen. En als je daar gevoelig voor bent, dat is misschien ook wel eens grappig om met die gasten naar een kickboksgala te gaan. Er is niks tegen kickboksen, maar dan had je vroeger van die VIP-tafels en zo. Nou, er is wel eens een echt heel erg bekende Nederlandse voetballer. Die is meermaals gewaarschuwd. Ga nou niet met deze gasten aan een VIP-tafel zitten, want je hebt geen idee wie het zijn. Of je hebt wel een idee wie het zijn, en dan is het nog dommer.
Ja.
Het zijn hele zware criminelen.
En gewaarschuwd door wie? Door de recherche
door de
bijvoorbeeld?
Politie.
Okay,
die daar is met een observatieteam om criminelen te observeren. En die ziet daar ineens een jeugdidool. Maar bijvoorbeeld ook voetballers, die trekken natuurlijk weer figuren aan.
Ja.
Die hen populair, die graag meteen gezien willen worden en zo. En misschien vindt zo'n voetbal het even een beetje stoer, weet je wel. Een paar jongens uit de hoed die erbij komen. En wat vaak gebeurt, en dat ze hun auto bijvoorbeeld uitlenen. En dan heb jij die mooie bolide en die criminele vriend van je, die wil wel even voor de vrouwtjes even een mooie show maken, weet je wel. Dus die rijdt in dat ding. Maar als daar nou misdrijven mee komen, er zijn wel auto's waargenomen dan door de politie, waar kogelgaten in zaten. Gewoon auto's van voetballers, die niet zelf daarin zaten toen ze beschoten waren. Maar het kan natuurlijk ook zijn, als jouw criminele vriend problemen gaat maken, in jouw auto rijdt en een conflict heeft, dat ze op die auto gaan schieten de volgende keer als jij erin zit als voetballer. Levensgevaarlijk. Dat is ook de reden waarom ook de recherche daar meer mee bezig is gegaan gaandeweg. En daardoor valt het ook meer op. Want als je gaat kijken, ga je meer zien natuurlijk.
Ja.
En kijk, ik heb over tal van voorbeelden geschreven waarin het gewoon een beetje door elkaar... Waar gewoon specifiek type voetballer en crimineel elkaar opzoeken. Dat kan in VIP-tafel zijn, dat kan in club zijn, dat kan...
Wat is het specifieke type voetballer?
Beetje Die van Blink Bling houdt vaak. Die van uiterlijke schijnen. Die van R&B. En dat en feesten met heel veel glitter en zo. En met VIP-tafels en champagne. Grote Dom Perignon. En nou ja, wat voor drank die.
Maar ja, die jongen schrijft dit zo. Zo ziet menig team uitje eruit, zeg maar, ja. Zo'n beetje. En dat zijn die...
Daar kan je ook wel eens gevoelig voor zijn.
Daar hoor ik ook bij je. Ja. Nee, maar, dan, maar als team uitje, dan ben je als team. En dan geeft het allemaal niet. Ja. Dan heeft iemand... Een paar van die gasten uit je team hebben dat geregeld. Ja,
maar
je
omschrijft voor een deel gewoon de voetballercultuur bijna, inderdaad.
Jawel, maar er zijn toch... Ik denk dat Marco van Basten niet in dit soort situatie terechtkomt. Mm-hmm. Ja. En andere gasten wel, die uit een bepaalde scene komen. Of die bijvoorbeeld... we gaan het zo meteen nog iets meer misschien over Quincy Promes hebben. Mm-hmm. Maar die vindt bijvoorbeeld zelf ook gangsterrap heel interessant. Ja, ja. Nou ja, en er is natuurlijk helemaal niks tegen rap en niks tegen gangsterrap. Probleem is... Als je nou net uit een buurt komt waar een bepaalde gangsterrap formatie heel populair is. En die gangsterrap formatie die heeft een paar mensen in zich die ook keihard in de coke business zitten. Dan komen de problemen. En als jij dan, stel je hebt een hele mooie dure auto. En die ga je uitlenen aan die gangsterrap formatie die ook zwaar in de doop zit. Voor een nieuwe clipshoot. Mm-hmm. Dan is dat niet zo handig. Ja. Snap je? Nou, dat is gebeurd.
Maar en... nog niet crimineel, zeg maar. Dus waar
nee, maar dan hang je er tegenaan. Nee, maar dus het is een fuik.
Ja, ik
is
snap het.
Niet, het is niet zwart en wit. Ja. Het is niet de deur die je doorgaat naar de onderwereld. Ja. Zo werkt het niet.
Dus je glipt in een milieu. Ja. Je raakt bevriend met mensen. Je komt in een soort cirkel van mensen die waarbij het nog maar een halve stap verwijderd is van iets.
En soms ben je heel erg rijk lang geweest. Want je kon heel goed voetballen. Daarna is je carrière voorbij. Misschien ben je iets te veel geld blijven verbrassen. Wil je een bepaalde levensstandaard en dan denk je gasten, oh wacht, dan ga je misschien dingen doen tegen de verkeerde groepen aanhangen en zo, gokken. Ja. Sommigen vinden het heel interessant om te gokken. Ja. Ja, en dan komen ze ook weer in een andere scene.
Ja, het is ook een thrill toch? Het is ook gewoon als je de spanning van je voetbalcarrière kwijt bent geraakt, dan kan je je spanning ergens anders vinden en dan zou de criminaliteit ook een onderdeel van
zijn. En je bent
nog
steeds vaak relatief jong. Misschien ben je midden 30 even verveeld je de hele tijd. De ander is keihard bezig met CEO zijn of zo.
Ja, en wat denk ik ook wel misschien iets mee zou kunnen spelen. Dat hoor ik zelfs bij ons in de kleedkamer. Dat voor de nieuwe generatie. Het gaat natuurlijk in de kleedkamer best geregeld over geld. En er wordt als de vraag opgeworpen. Hoeveel wil je later netto verdienen? Ja, wat zou je nodig hebben? Ja, en wat is dan... Zeg maar, wat is voor jullie zeg maar een redelijk bedrag wat je netto zou willen verdienen later?
Dat is de vraag aan ons.
Ja. Wat je nodig zou hebben, laat ik zo zeggen, wat je nodig hebt om goed te kunnen leven.
Ja, gewoon...
Jij bent niet de goede...
Dan zou jij gewoon 10k netto of zo, zeggen ze dan. Maar dat is
natuurlijk... Jij zit natuurlijk op zoiets nu. Dus voor jou is niet de goede vraag.
Nee, dat bedoel je. Ja,
3000 of zo.
Ja, precies. Dat zeg ik dan ook. Nou, als ik lekker wil leven, zo is 3000. En die gasten, die kijk je aan. Van, hoe moet je nou van 3000 euro netto leven? Ik zeg, ja, je hebt ook nog een partner. Maar die hebben het dan over 7... Netto willen ze verdienen. Ja, en die zeggen dan van ja, als ik gewoon een beetje kritisch naar kijk, dan zou het, nou laten we 5 zeggen. Maar natuurlijk, als je met zo'n insteek al ook het leven in gaat, met luister, ik moet zo snel mogelijk zoveel geld gaan verdienen. Ja, je komt natuurlijk op een gegeven moment, komt het best wel, loop je tegen de muur op. Ja. Je gaat dat niet zomaar verdienen. Ja, als je moet profvoetballer worden, maar zo niet voor altijd. En dan schurkt dat er misschien ook wel tegenaan, dan zeg maar makkelijke manier om geld te verdienen.
Worden die jongens ook getarget? Want. Ja, ik bedoel, ik kan me ook zo voorstellen dat voetballers, dat geldt niet voor Maarten en mij, maar wel voor Bart, maar die verdienen, daar komt natuurlijk maandelijks gewoon een hoop geld bij.
Bart, dat is het 25 bruto.
Je ziet het op verschillende manieren, dat straatgasten graag met zo iemand ten eerste gezien willen worden, want een bekende voetballer, maar ook, die heeft ook wel genoeg doekoe om daar
mee te komen. Ja, als je wat nodig hebt, dan...
En, wat je natuurlijk ook veel ziet, is dat ook voetballers op Insta heel erg laten zien dat ze dure klokken hebben gekocht. En Audemars Piguet Rolex, hele chique outfits, maar vooral klokken, kettingen, dingen. Ja, het is natuurlijk wel al meerdere keren voorgekomen. Ja. En ook bij zeer bekende voetballers.
Nee, maar ik bedoel juist andersom. Ja. Dat je bijvoorbeeld, die jongens komen uit een bepaalde buurt, hebben daar jongens...
Geef mij ook wat.
Ja, of dat is misschien wel een makkelijke manier om ons in te kopen of weet ik het wat. Dus dat eigenlijk op die manier die brug wordt gelegd.
Nou ja, dat kan. Maar het kan dus twee kanten uit. Ja. Het kan dus dat je op die manier langzaam erin wordt getrokken, zeg maar. Dat straatgasten jou naar zich toe trekken. Maar het kan ook zijn dat ze gewoon dat andere, je gaat beroven gewoon. Omdat je bekend bent waar je woont. En dat je weet ik veel hoeveel geld aan je pols hebt hangen.
Ja, ik hoorde jou wel, Paul, in een van je podcasts een interessant voorbeeld geven. Waarin dan een redelijk jonge voetballer, bijvoorbeeld van Ajax, heeft een Rolex gekocht van 30.000 euro. En vervolgens zegt een van zijn jeugdvrienden van... Nee, weet je wat, ik wil die klok voor jou kopen voor 50.000. Maar het moet wel een cash. En dan is het denk ik inderdaad een hele, ja, misschien wel bijna alle voetballers die, of überhaupt mensen die zouden zeggen, nou op zich, je bent een vriend van mij, dat klinkt als een goede deal en weet je wat, laten we doen. Maar vervolgens is dat, dat geef jij volgens mij aan, en dat is wel interessant. Voordat je door hebt, zit je ineens gewoon met 50.000 ja. euro zwart crimineel geld ergens in een sporttas of zo.
En je kunt natuurlijk vermoeden, dat klopt iets niet. Ik krijg hier 20, krijg ik zomaar. Dat is nooit, je krijgt nooit 20 zomaar. En, nou ja, en dat is dan een reden, misschien zijn we eraan toe om dat even aan te snijden. Ja. Maar er zijn bijvoorbeeld twee rechercheurs van de Amsterdamse politie. Zeer ervaren, één is inmiddels met pensioen en de ander zit tegen zijn pensioen aan. En die is een beetje op een afdeling nog één jaar en dan gaat die ook weg. En zij doen wat zij noemen bewustwordingsgesprekken bij jong Ajax. En inmiddels nog jonger Ajax. Eerst deden ze bij jong Ajax, nu nog jonger Ajax. En zij gaan vertellen wat zij in hun praktijk zien aan voetballers. En dat kunnen voetballers van Ajax zijn uit het verleden dan. Gewoon aan de hele groep vertellen ze dat. Of ze pakken het persoonlijk aan iemand van wie ze zien, hey, die gaat wel even tegen de verkeerde kant. Het zijn twee soorten gesprekken. Maar die algemene bewustwordingsgesprekken, daar geven zij voorbeelden. En ik heb daar een artikel over geschreven. En ik heb hier mijn laptop voor me, mag iedereen wel weten. En het begon ermee dat ze in 2018 een crimineel uit Amsterdam uit de pijp zagen. Die werd Bululu genoemd. En die, ging gewaarschuwd worden door de politie dat hij op een dodenlijst stond. Dus hij was ontboden op het politiebureau in de pijp in Amsterdam. Hij heeft daar een gesprek en gaat uiteindelijk weg. En hij rijdt weg in een hele dure Mercedes. En iemand let op, die pakt het kenteken en ze checken het. Is het een Mercedes van een leaseback van Ajax? Mm-hmm. Van een van de jeugdspelers. Dus komt een andere shit die denkt, misschien moeten we eens even kijken hoe het zit met die jeugdspelers van jonge Ajax. Met die Mercedes van die jonge Ajax spelers. En toen vonden ze dat dit incident, dus één had hem aan een hele zware crimineel uitgeleid, die inmiddels is geliquideerd. Ik bedoel, daar hebben we het over, dat soort Mercedes. Een ander had hem uitgeleend en zijn vriend krijgt ruzie, schiet partij. En dan zit die vriend, die krijgt in de binnenstad, in de uitgaansleven ruzie. En wordt in Zuidoost wordt hij beschoten, die auto wordt beschoten. Nu zit die criminele vriend erin. Had net zo goed de voetballer zelf inmiddels in kunnen zitten. Nou ja, meer voorbeelden van dat. Ik zei eerder al, er is ook iemand die leende dan zijn Porsche uit. En die kwam met kogelgaten terug. Al dat soort voorbeelden.
Kapot.
Ja, en toen hebben ze bedacht bij de recherche, misschien is het handig dat we op zijn minst aanbieden aan Ajax om te komen praten met die jonge gasten over de risico's. Want er zijn in het verleden natuurlijk ook wel gasten echt eruit gegaan. Jullie vertellen al dat ze nog minder of meer kleinere criminaliteit, zeg maar, jat uit de kleedkamer als je carrière over. Maar je zit op het spoor om een wereldberoemd te worden, misschien. Of beroemd. En echt een mooi leven te hebben aan je voetbal. En verder heb je geen kans. Waarom zou je het verkloten voor zoiets, snap je? En dat is heel erg leuk dat zij doet het nu al meerdere keren. En dat heeft echt wel impact op spelers van Ajax. Ajax is er ook heel blij mee. Gwyneth Marta, een van de beruchtste criminelen van Amsterdam. Ook geliquideerd in 2014 inmiddels alweer, opa verteld. Maar die speelde vroeger ook in de jeugd bij Ajax. Met, ik geloof, Noordin Woter en zo, die lichting. Ik kan echt een half telefoonboek van, als je van vroeger van die tijd keek, van spelers die in elk geval daar die kansen hadden en die al met criminelen omgingen.
Maar is het niet ook wat makkelijk wat je zegt van ja, je hebt dit carrièrepad voor je, waarom zou je dat opgeven om in de problemen te komen?
Maar ze denken zo niet, hè? Het gaat erom dat je die keuze maakt.
Ja, maar dat is toch best wel moeilijk als je uit een bepaalde wijk komt. Jouw beste vrienden wonen daar, je broers, weet ik het allemaal.
Maar dat ben ik met je eens.
Ja, en als hij in nood zit en die hebben wat nodig, dan ga je ze waarschijnlijk toch helpen. Zo word je denk ik ook.
Dat kan, maar dan helpt het denk ik al. Als je je er bewust van bent, dat er risico's zijn. Ja. Natuurlijk, het is heel goed om je, denk ik, als je, stel je hebt 5.000 euro, dan kun je makkelijk missen. En iemand anders kun je echt uit diepe problemen halen. Dan is het heel nobel als je dat doet. Het gaat erom, ga je dan mee investeren in een partijtje? In een partij cocaïne bijvoorbeeld. Een heel groot voorbeeld vind ik, heel goed voorbeeld van hoe het mis kan gaan, is een dancefeest, Waterfront heette dat, in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Hier, hartje Amsterdam, heb je het mooie Scheepvaartmuseum. Die hadden verbouwing gehad, waardoor ze het binnenterrein, jullie zijn allemaal vast museumbezoekers, hè? Vaste
Bart, ja.
Ja. Maar het binnenterrein hadden ze overdekt en zo. Maar dat was wel mooi geworden, maar ook heel duur. En zij moesten ook wel een beetje bijbeunen. Toen was er, het Scheepvaartmuseum stelde het in het weekend, zaterdag nacht, de museum beschikbaar, de binnenterrein, voor een feest. Er waren tussen de 800 en de 1000 gasten. Allemaal bling bling. Maar type C en D garnituur, bekende Nederlander, Gordon en zo. Mm. Maar ook
B hoor wel. B. Okay.
Ja, dat vriend.
Er waren... er waren heel bekende voetballers, ook internationals en oud-internationals. Ja. En er waren criminelen. Wat gebeurt er? Er is ook een VIP-area. Daar beginnen vaak de problemen. Er is, in die tijd is er sinds 2012 zo'n beetje echt een onderwereldfete hier gaande in Amsterdam. Eén grote groepering is uit elkaar gescheurd. De twee partijen die liquideren onderling leden. Midden in dat is dat feest. Bling bling feest. Wat gebeurt er? Twee VIP-tafels naast elkaar zitten allebei een mengeling van hele zware criminelen en bekende voetballers. Eén VIP-tafel zit mensen uit de organisatie van Gwyneth Marta, zei ik al, die later zou worden geliquideerd. En daar zit bijvoorbeeld Danny Landzaat zat daar aan de tafel. Maar die had gewoon zijn vriendin of vrouw, was met de vriendin of vrouw van een zware crimineel. Ja, ja. En hij zei later, ja weet ik dat? Ik wist hier niet van en ik wil er niks mee te maken hebben. Ik ben hier toevallig, ik heb een kaartje gekregen bij wijze van spreken. Mm-hmm. En aan de andere tafel zat Dwight Tindalli. Die toen bijna geselecteerd werd voor Oranje. En zijn broer die zaakwaarnemer is. Maar er zit ook een zware crimineel uit het rivaliserende kamp. Uiteindelijk komt er na rond een uur of twee of zo, komt er ruzie. En wordt door het ene kamp iemand anders doodgeschoten, midden op dat feest. Wordt gewoon doodgeschoten in de VIP area waar die gasten bij zijn. Die gasten zitten in enorme problemen. Los van dat ze laten publicitair natuurlijk. Ik heb daar een artikel over geschreven, daar was niemand zo blij mee natuurlijk. Het gaat erom hoe makkelijk zit jij, heb jij je... begeven in die kringen.
Maar kan dat niet? Kijk, ik ben ook wel eens met een vriendengroep dat ik door een vriend werd uitgenodigd om ergens naartoe te gaan. En vervolgens heb je geen idee met wie je daar terecht komt. Ja. Het is natuurlijk vooral omdat er een dodelijke schietpartij bij is. En dat meerdere groepen bij elkaar zijn. Maar is het niet dit zo'n geval dat je dan achteraf een soort van verhaal construeert wat er misschien niet helemaal is?
Nou ja, kijk, behalve dan dat het inmiddels 2 uur 's nachts was en je zit dus al 5 uur of zo met die gasten aan de tafel en zij gedragen zich anders dan de meeste mensen doen. In de zin van met hele dure flessen en heel...
Maar dat doet Tindalli misschien zelf ook wel, een paar flessen.
Ja, maar Tindalli kan van zichzelf weten dat hij het kan betalen. En wat grappig is overigens, dat dit gebeurt en over het moraal, want het gaat altijd over zuiver houden van het voetbal en de KVB wil allemaal dat ook ondermijning tegengaan, weet ik veel, dus criminele invloeden tegengaan. Dit was gebeurd en Dwight Tindalli heeft zijn debuut gemaakt, geloof ik 2 weken later of zo in Oranje, terwijl iedereen het wist. Zoals ook, als we het zo meteen over Promes wel of niet zouden willen hebben, die in de zware drugzaak nu bekend is geworden, dat de ene trainer hem gewoon blijft opstellen en de andere trainer zegt, wacht eens even, als jij dit aan je broek hebt hangen, dan maar even niet in het Nederlands elftal.
Maar,
Louis van Gaal.
Ja, wat jij zegt, zou jij... Stel je wordt uitgenodigd door je maat en VIP-tafel. En,
ben ik er sowieso bij VIP-tafel.
Ja, jij wel. En je komt daar en aan die tafel waar jij zit Willem Holleder. Ga je aan die tafel zitten of niet?
Dan zou ik me wel echt helemaal de pleuren schikken, man. Dan zou ik denken...
Ja, dan? Ik zou aan die tafel gaan zitten. Ja. Ik zou me nog onschuldig wanen. Nou ja, spannend, interessant, maar dat is niet per se. Er wordt niet gelijk geschoten of geknokt. Of dat ik,
nee,
dat
is niet... Maar dus aan een tafel zitten met bekende criminelen is toch niet.
Nou ja, het kan verwijtbaar. Je begeeft je fysiek rechtstreeks midden in een wereld, zeg maar. Ja. Nou, dat kan ook risico's opleveren. Zoals deze risico's dat er ineens een schietpartij is. En de schietpartij heeft een aanloop. Ja. Hè? Dat is niet zomaar één.
Maar dus je loopt zelf risico dat je daarin verzeild raakt. Maar het is niet. Ik vind het niet. Ik bedoel, jij legt een directe link met KNVB. Opstellen wel of niet in Oranje. Ja, dat vind ik wel.
Een gesprek voeren. Ja, vind ik wel. Ja? Kijk, als jij. Bijvoorbeeld, Quincy Promes dan. Die wordt verdacht in een hele zware...
Maar dat is een ander verhaal, toch?
Vind ik
wel een ander verhaal dan aan een VIP-tafel zitten op het moment dat er een ruzie ontstaat tussen twee rivaliserende bendes waar jij wel of niet wat van weet. Misschien weet je het wel, maar dan kan je alsnog...
In de loop van de avond... Niemand maakt mij wijs dat ze helemaal niet wisten hoe het zat. En ook bijvoorbeeld...
Ja, oké, maar stel je weet wel hoe het zit. Dan heb jij toch... Ik bedoel... Dat jij je begeeft op een feest in directe omgeving van criminelen. Dat is toch niet per se verwijtbaar?
Als je echt zij aan zij gaat zitten met criminelen. Dat is niet verwijtbaar, maar je maakt je wel kwetsbaar.
Dat begrijp ik. Dus je loopt zelf risico, maar je legt net de directe link met...
En je bent een rolmodel. Nee, maar wacht even. Je bent een rolmodel voor allemaal jonge voetballers en zo. Ook gastjes uit de kwetsbare wijken die het allemaal niet gaan halen en zo. Ja. Ik ben hier niet de grote moralist, maar ik denk wel dat je dat moet meewegen. En dat je nou achteraf niet moet zeuren in elk geval. Als dat jou wordt aangerekend van, hey, waarom doe juist, jij zit in deze positie. Waarom, je bent zo ster. Je kunt alles krijgen van de wereld wat je hebt, wat je wil. En je gaat in doop, bijvoorbeeld rechtstreeks in doop investeren. Is weer iets anders dan je auto uitlenen voor een clip. Ja, van diezelfde soort groepen gangstrappers die ook een kooklijn hebben. Je kunt je daar vragen over stellen of dat verstandig is om te doen.
Zo begrijp ik hem wel. Want op het moment dat je dat gaat doen en het wordt genormaliseerd, dan is de weg naar daadwerkelijk deelnemen natuurlijk ook
Nou, en dan korter. Kennen we andere voorbeelden. En helemaal, je gaf er straks een beetje een overzichtje. Je hebt de oud-prof voetballer Kelvin Meinaert. Weliswaar niet de absolute top, maar toch echt een serieuze profvoetballer geweest. Na zijn carrière verzeild geraakt in een milieu waar hij uiteindelijk geliquideerd wordt in Amsterdam-Zuidoost. Ja. Is toch doodzonde. Ik bedoel, je hebt een prima uitgangspositie gehad om een start van je... Je hebt een soort basisinkomen al gefoneerd. En je kunt misschien een bedrijfje beginnen, weet ik veel. Kijk, iedereen moet doen wat hij moet doen. Maar ik word hier gevraagd als misdaadverslaggever om die voorbeelden te geven. En ik vind dat dan zonde voor zo'n gast. En dan staat het bekend als, het is altijd zo. Hij was zo vrolijk, hij liep altijd vooraan op de training en zo. En hij was zo'n leuke gast. Ja, inmiddels is hij wel in een positie dan geraakt waarin hij geliquideerd wordt.
Maar als we heel even terugkomen op... wat je net aangeeft, dus Tindalli die is daar niet per se bij betrokken, maar ja, hij is daar. Ja. En dat onderzoek loopt. Maar hij maakt 2 weken later zijn debuut voor Nederlands Elftal. Dan, ik snap op zich die eerste gedachte dat je dan denkt van, ja, hallo, die gast is, er is een moord geweest en die gozer was erbij. Moet hem dan nu wel opstellen. Maar als je dat van de andere kant bekijkt, je hebt het voorbeeld van de linksback, de Franse linksback en van Manchester City, Benjamin Mandy. Die werd verdacht van een verkrachtingszaak. Nou, die was al een soort van schuldig bevonden door de hele wereld voordat de uitspraak was gedaan. Die is zijn contract kwijtgeraakt. Die is geen international meer. Die heeft, ik weet niet hoe lang die geen wedstrijd heeft mogen spelen. En die wordt vervolgens van alles vrijgesproken. Maar zijn carrière is wel naar de knop gegaan. Omdat er misschien ook, ik weet er het fijn niet van, maar misschien is er bij hem ook wel te snel, zijn er te snel conclusies getrokken. Dus daar zit ook wel een gevaar in.
Ja, maar dan vind ik, je moet bijvoorbeeld de bondscoach, kijk, dat zo'n voetballer zelf wil spelen, die krijgt eindelijk zijn kans, tuurlijk. En die gaat zeggen, ja, het onderzoek is helemaal niet afgelopen en ik zat daar toevallig en laat me trust, ik wil voetballen. Maar als jij het voortdurend hebt over moreel en moraal, ook in de voetbalwereld, en dat doet de KNVB op allerlei vlakken wel. En dan is zoiets gebeurd en je stelt jezelf niet die vraag. Je voert dat gesprek niet. Je gaat niet ook naar de Amsterdamse recherche van, is er al iets meer duidelijk? Hebben jullie een beetje een beeld wat hier was? Moord aan de tafel waar hij zat. Kunnen jullie me een beetje... zullen we het er even over hebben? Over wat hier misschien wel of niet gebeurt. Zodat we een afweging kunnen maken. Niet gebeurd. En dat is als dan Quincy Promes in de doop zit. En eerst ook en heeft ook zijn neef neergestoken. Midden in coronatijd was er een illegaal feestje in zijn kledingbedrijf. Familiefeest. Daar loopt iets uit de hand. Een oud conflict over een ketting die zou zijn gestolen van een tante. Blablabla. Quincy Promes steekt daar zijn neef in zijn knie. Die neef kan nooit meer normaal lopen. Dat is een hele nare, vieze wond. Die wordt uiteindelijk veroordeeld tot 1,5 jaar cel. Loopt nog hoger beroep. Dat speelt al en in die zaak, die komt heel makkelijk aan het licht, omdat hij al zijn telefoon wordt afgeluisterd in de verdenkingen van kookzaak. Dus en zo komt aan de orde dat Quincy belt naar familie en eigenlijk bekend. Dat hij had hem niet in zijn knie willen steken, had hem in zijn nek willen steken. Hij moest dood eigenlijk, die gast, maar hij had in elk geval de familie eer gered. Dat was wat Quincy zo'n beetje vertelde in ik vat het een beetje kort samen.
Deze informatie is vrij toegankelijk.
Het is een strafzaak onderwerp. Ja, ik kom hier niet op kwesties proberen.
Ik heb een stuk erover gelezen, maar ik vraag me inderdaad gewoon af of dat dan...
En misschien is het... Ik heb mijn laptopje voor me, dan zal ik even zeggen waar die van verdacht wordt. Dan hebben we het zuiver. Hij wordt er door justitie van verdacht dat hij heeft geïnvesteerd in 2 partijen invoer cocaïne van 650 en 712,8 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen. Hij zou een van de investeerders zijn. En daar deed justitie stevig bewijs voor te hebben. Die zaak was gaan lopen, dat onderzoek. En toen gebeurde dit in 2020, midden in de coronatijd, dit incident. En daar kwam ineens bewijs op het bordje van de recherche aanwaaien van deze steekpartij. Nou, dus dat kwam erbij. Die 2 zaken lopen. Maar waar ik naartoe wil, is dan... wat doe je dan als zoiets? Dus deze gast heeft volgens de politie zijn neef neergestoken. En die wordt gezien als iemand die groot in de kook zit. Ik weet van mensen die daarbij zitten, weet ik, dat de ene coach heel erg is van, oh interessant. En dan moet ik aan de, ja, dan moeten we toch samen, moeten we echt wat mee tegenover die speler. En de andere denkt alleen maar, fuck, als ik hem maar kan opstellen zondag, weet je wel, hoe krijg ik dit klein? En ja, zonder het tegendeel bewezen is hij natuurlijk onschuldig. Is ook zo, maar je kunt nog steeds wel het gesprek voeren. Dat vind ik interessant om het op zijn minst over te hebben.
Ja, laten we heel veel kort luisteren naar de reactie van toenmalig Ajax-trainer Erik ten Hag toen dit aan het licht kwam.
De club loopt littekens op, Ajax, de laatste weken, ook deze week weer. Een speler die jij te vuur en te zwaard verdedigd hebt, is heel lelijk in het nieuws gekomen. Quincy Promes, doet jou dat wat?
Oh, dat als eerste doet mij heel veel. Dat is een ontzettende treurige kwestie. Hè, dat hij daarin verzeld is geraakt. Maar het is nog steeds bij de media. En natuurlijk, het ligt bij de rechter. En
laat de media, ik bedoel, zijn telefoon is afgetapt. Dat gebeurt niet zomaar natuurlijk.
Dus daar ben jij van op de hoogte.
Dat heb ik toch begrepen. Heb jij dat niet begrepen dan?
Ja, maar dat zegt de NOS. Maar ik wacht het oordeel van de rechter af.
Jij hecht daar nog geen geloof aan die getapte gesprekken?
Nou, ik weet niet hoe de NOS dat weet. En ik denk niet dat de NOS de rechterlijke macht is.
Dat is waar.
Toch?
Wij dus, ook niet.
Maar nogmaals, het is heel kwalijk en diep bedroevend dat hij op deze wijze in het nieuws komt. Want ja, hij heeft zoveel kwaliteiten. En hier had hij niet in verzeld moeten raken. En dit is heel slecht voor zijn imago, dat is duidelijk.
Ja, kijk, Ajax zit natuurlijk in een heel lastig pakket. Dat snap ik ook. Het is niet, denk ik, niet het handigste interview van...
ze willen hem nog verkopen, hè? Want ze hebben hem uiteindelijk verkocht aan Rusland, aan Spartak Moskou. Zodat ze in elk geval nog overhielden. Want ze weten natuurlijk, hier in Nederland hebben we niks meer aan. En hij gaat eigenlijk geklemd worden, gearresteerd worden en de bak in. Voor
maar denk je dat erachter zit bij dit interview van Erik ten Hag?
Nou, nee, maar dat is wel... Die dynamiek speelde die tijd. En dit is natuurlijk een hypocriet interview. Kijk, dan zeg je, ik kan er nu niks over zeggen, maar dan ga je toch onmiddellijk, de microfoon gaat uit. Als je niet meer wist dan hier, ze vertelt natuurlijk niet wat hij weet. Maar dan zou je, stel je zou niet genoeg weten, dan ga je daarna toch vragen aan de politie van, goh, Ros zegt iets over TAPS of zo. Klopt dat? Weet je wel? Maar ze willen niet weten, want dat is allemaal maar problemen. Die willen ze weghouden.
Zou het ook zo kunnen zijn dat hij, Quincy, gewoon... ik denk dat die elkaar heel goed kennen.
Heel goed. Al 15 jaar.
Hij hem gewoon vertrouwt. Hij dan denkt, als ik nu ga rondvragen, dan is dat toch eigenlijk wel een teken van,
wantrouwen. Als je iemand echt vertrouwt, dan zou je kunnen rondvragen, want dan was het waarschijnlijk niet waar, toch? Dit was zo stevig bewijs. Dat komt allemaal niet zomaar in de...
Achteraf gezien natuurlijk wel.
Ja, maar dat was toen bekend.
Nee, maar ik zou me wel kunnen voorstellen, als trainer, je hebt echt een goede band met iemand opgebouwd en je vraagt dat gewoon van man tot man.
Nee, maar kijk, ik ben 100% voor loyaliteit als jeugdvriend, snap je? Stel, jij bent mijn jeugdvriend, ik ga jou niet afvallen.
Ja.
Ook tegen Beter Witte In ga ik jou nog niet afvallen.
Ja.
Maar je bent een baas, je bent zijn trainer, je bent
vertegenwoordiger. Maar het zijn ook, natuurlijk, het is een baas en hij vertegenwoordigt Ajax, maar het zijn ook twee individuen die al, ze hebben samen bij Go Ahead gezeten, ze werken al jaren samen, ze hebben misschien wel een bepaalde vertrouwensrelatie. En dat betekent niet dat je ineens moet gaan goed praten als iemand anders neersteekt. Maar zolang er dan iets loopt en er is nog niet soort van hard uitgesproken, dit is precies wat er gebeurd is en dit is de waarheid, dan snap ik, ik snap helemaal wat jij zegt. Maar dan snap ik ook dat het voor Ten Hag op zo'n moment, die ook allerlei andere dingen aan zijn hoofd heeft. Want
dan moet
je
wel zeggen, ik zeg er niks over.
Dat was misschien beter geweest. Ja. Ik wil er niks over zeggen.
Dus zijn woordkeuze is niet helemaal terecht. Maar er wordt ook wel een beetje gesuggereerd dat hij meer wist en dat het tactisch was. Maar
heel Ajax was bezig om te kijken, hoe kunnen we als beursgenoteerd bedrijf dit groeidiamantje dat kapot blijkt te gaan, nog even snel verkopen naar Spartak Moskou. Zodat wij er nog een centje aan overhouden. Er is notabene een contract waarin dat verdisconteerd is dat er allemaal financiële consequenties zouden zijn als hij schuldig bevonden zou worden. En weet ik veel. Dat voert allemaal te ver. Ajax wist meer dan hier wordt gesuggereerd. Uiteraard zou ik zeggen.
Maar jouw ideale reactie zou dan zijn als zo'n speler hiermee te maken heeft als club bij voorbaat al die jongen niet
zet hem even in de luwte.
Ja. En hoe communiceer je daar dan over? Van zolang het onderzoek loopt, stellen we hem even niet op.
Want die beschuldigingen waren juist in de media. Hè? We geven even pas op de plaats. Maar dan moet je wel snel handelen. Dan moet je daarna wel... Ik zou als club dan wel naar de recherche gaan. Is er een moment waarop wij die taps kunnen inzien en kunnen zien hoe jullie het koppelen aan hem.
Ja, ja, ja. Snap je? Dan ga je als wat is het, van de Sar, ga je
zachte heel max, maar je kunt ook hem redden, mm-hmm. als het is dat waar zou zijn wat hij zei dat het niet gebeurd is, dan kun je daar in een paar dagen kun je dat bij de politie daarvan horen. Die zegt ja, we twijfelen eigenlijk, misschien is het wel een ander familielid, okay. Weet je wel, die dit zegt, maar dat was niet het geval, hè. Okay.
Alright, het laatste. Hey, alright, dat is lang geleden.
Ik wil het zeggen.
Die is lekker. Leuk. Laatste dingetje, super interessant ook. Malafide eigenaars in het amateurvoetbal in Nederland. Ja. Vertel.
Kijk, dat is al iets wat ik al echt 15 jaar echt in de gaten hou, zeg maar. Er zijn amateurvoetbalclubs. En als je het nou hebt over wat is belangrijk, ook in zwakke wijken, ook in rijke wijken, dat zijn de sportclubs. En zeker in zwakke wijken zijn het voornamelijk de voetbalclubs. En wat is er dan erger dan dat een plek waar jonge jongens veilig moeten kunnen sporten en op een gezonde manier moeten kunnen opgroeien, dat die vertiefd raakt door criminele inmenging. Nou, wat gebeurt er? Dat zie je over heel Nederland, maar ik kijk vooral naar regio Amsterdam. En dan zie je gebeuren dat er een club die bijvoorbeeld de vierde klasse speelt of zo, of misschien nog lager, en ineens derde klasse, tweede klasse, eerste klasse, hoofdklasse, topklasse, toen je dat toen nog zou heten. En het mooiste voorbeeld wat
en in het
is,
wereldje gonst ondertussen, hey, daar kan je lekker verdienen. Maar
bij Sudoku is alles wit en het is allemaal netjes. Dat ga ik erbij gezegd hebben.
Ik heb ook bij mijn club gezegd tegen het bestuur, als ooit een idee komt dat er foute boel, foute inmenging komt, mij wel bellen. En dan gaan we kijken hoe dat kunnen. Nee, dat niet. Maar dan gaan we kijken hoe we onze club zuiver kunnen houden. Dat is heel belangrijk voor al die kinderen en zo daar. En ik wil zelf ook rustig zitten in de kantine. Een heel goed voorbeeld daarvan. Maar het staat symbool voor veel meer. Maar een goed voorbeeld is Turkjepspor. Ja. Turkjepspor was op een moment al een iets ouder voorbeeld. Maar omdat het zo goed is, geef ik het toch. Was het voorbeeld van een snelle stijger. Die gingen echt van lagere klasses ineens. En die waren absoluut de top van het amateurvoetbal.
John de Wolf speelde.
Ik ben nog bij de finale gaan kijken tegen Quick Boys of zo. Maar dat praat je over 2003 of zo.
Ja, 2003. Ja. Want het is allemaal uiteindelijk in 2007. Maar dat ga ik nu vertellen. Okay, ja. Het is ook nog multicultureel. En het is in een wijk tegen Amsterdam-West aan. Waar echt heel veel behoefte is aan
een sportclub.
In sportclub en integratie en samen en succes. En het parool heeft alleen maar gejuicht voor Turkjepspor. Wij zagen het ook als een wonder van, goh, wat heerlijk dat we zoiets hebben. Een multiculturele, succesvolle club. Wat gebeurt er? De voorzitter, de Turkse ondernemer noem ik hem even, Nedim İmaç. Die is ook een mooi boegbeeld, vlotte babbel, net in het pak. En die ontvangt uiteindelijk prins Willem-Alexander. En de toenmalige minister van integratie, dat hadden we toen. Zal in de toekomstige kabinetten misschien ontbreken. Maar
we kennen zoals een bezuinige gokken. Ja,
maar Roger van Boksel. Hij is nu geloof ik iets hoogs bij. Is het NS? Of zo? Weet ik eigenlijk niet. Maar goed. Roger van Boksel, de minister van Integratie en de kroonprins. Die komen ter ere van dit multiculturele festijn. Daar op de foto natuurlijk. Die foto hangt daar een tijd in de bestuurskamer. Wat gebeurt er 2007? Bam. Liquidatie. Nedim İmaç geliquideerd. Voor het tentje waar zijn verjaardag van zijn zoon was. Nedim İmaç zat heel zwaar in de heroïne. En achteraf wist iedereen het. En binnen de politie bijvoorbeeld waren er ook die zeiden, ja, als ik ga rond, ineens ben ik als misdaadverslaggever, kom ik bij het Turkjepspor terecht. En ik hoor allemaal, ja, dat wisten we al lang. En we zijn ook al bezig met een grote zaak. En de Fiat probeert te kijken of hij misdaadgeld witwaste. Weet ik. En strafrechtelijk zowel als de Fiat of die fraudeerde. En belastingdienst, weet ik veel. Dus er was van alles in beeld. Dat topelftal, de nummer 10, om wie echt letterlijk alles draaide, Ali Agün. Ali Agün werd vervolgens gearresteerd op verdenking van moordmakelaar te zijn. Liquidaties zouden hebben geantameerd. Hij heeft 3,5 jaar in de EBI gezeten. De extra beveiligde inrichting in Vught. Dus de belangrijkste, de zwaar beveiligde gevangenis van,
hadden wij een luisteraar?
Van Nederland.
Misschien is het hem wel.
We hadden, nee. Ik zal je zo meteen vertellen. Okay. Hij is geliquideerd in Turkije. Mm. Maar dus je hebt, wat blijkt, dat het hele prachtige glazen kasteel Turkjepspor dondert helemaal in elkaar. Want de voorzitter is een zware crimineel. Het blijkt dat het succes is gewoon gefinancierd met niet gewone envelopjes. Want ook in de amateurvoetbal, dat weet je beter dan ik, mag best een beetje betaald worden. Maar dat moet wel binnen de perken en op een legale manier. Dat was achteraf. Allerlei collega's zeiden, ja, we zagen het eigenlijk altijd wel. Je zag ook wel dat er hele dikke bakken op het parkeerterrein stonden die je daar niet zou verwachten. En de gast die vaak in het doel stond, Onlangs gearresteerd overigens weer in een kookzaak. Maar Fifi, ja, er was ook een soort bodyguard van Nedim Imaj. Dus een beetje een rare ongezonde sfeer. Nou, en dat heb je op verschillende plekken. Je hebt in Amsterdam Noord een club gehad. We hoeven niet al die clubs langs, maar je hebt het nog in Amsterdam West.
Ik heb tegen een paar gespeeld, hè?
Nou ja, en
WKE
in Emmen.
Maghreb 90, die zijn heel snel gekomen, heel snel ook weer verdwenen. FC Shabab, geloof
ik. Shabab was van een coffeeshop, een haasjehandelaar.
En de Dijk, die is ook snel gekomen en snel weer weggegaan.
Op de achtergrond een kookzaak. Ja, dat hebben ze toch genoemd. Maar ja, prima. Ja, ik ben van het benoemen, dat is mijn werk.
Ja.
Overigens is degene die bij de Dijk toen verantwoordelijk werd geacht, die is wel vrijgesproken van betrokkenheid in de strafrechtelijke zin met drugshandel. Ik zorg even dat jullie geen claims hebben.
Dat we volledig zijn in de...
Oh, die was een heel belangrijke laatste zin die daar even toevoegde. Laten we hopen dat het niet in de toekomst verder...
En nogmaals, ik ben geen moralist. Hè? Ja. Ik vind dat die thema's bespreekbaar moeten zijn. Ja. Als je je mond vol hebt over maatschappelijke verantwoordelijkheid en de strijd tegen invreten van criminelen in de boven.
Ja. Ja, en een beetje zwart geld in de amateurvoetbal met een paar grote enveloppen en tassen. Dat,
ik kom uit Tilburg.
Dat moeten we blijven aanmoedigen.
Ja. Ja.
Ik kom uit Tilburg, want het is gewoon een. Wij hebben een hele verleden van smokkelaars.
Ja.
We gaan afsluiten met een rondje aanraders. Paul, jij mag van start. Wat heb je te bieden?
Ik heb een boek te bieden. En ook in letterlijk fysieke zin, want ik heb voor elk van jullie eentje meegenomen.
Leuk. Kijk.
Even knispen.
Ik ben benieuwd wie de schrijver is.
Dat zou ordinair zijn.
We hebben het als gekke meegemaakt, moet ik zeggen.
Dit is net uit.
Oh, ja.
Het is een boek van Royce de Vries, de zoon van Peter R. de Vries. En Royce de Vries, er staat er mooi voorop. Peter R. de Vries heeft, toen hij de kroongetuige in de belangrijkste liquidatiezaak die nu dient, ging bijstaan. Toen kreeg hij allerlei gedoe natuurlijk zelf met zijn veiligheid. En de familie van die kroongetuige, die werd heel slecht beveiligd. De staat maakte daar fout na fout na fout. Peter was Peter. En Peter die documenteerde alles. Die heeft een logboek bijgehouden. Tot aan de verschrikkelijke dag waarop hij zelf in juli 2021 werd neergeschoten. En 9 dagen later overleed. Dat logboek is hier uitgegeven door zijn zoon Royce. Mm. Gepaard aan het dagboek van Royce de Vries. En dat ook een soort monument is voor Peter en de Vries. Dus ik gun het Royce en de familie de Vries. En postuum ook Peter. Dat ik jullie dit boek geef. Heel en dan kun je het allemaal lezen. Mooi, en als je wil zien hoe de staat zaken verneukt als het erop aankomt. En je bent geen onderdeel van de staat. Is dit ook verplichte kost.
Heel mooi. Dank je wel.
Het heet Paul. Ik beloof dat ik 100 word.
Mooi. Gaan we lezen.
Mooi.
Thanks. Thomas?
Ja, ik werd vandaag erop gewezen door mijn broertje. Dat de line-up van Down the Rabbit Hole bekend was.
Daar moeten we vroeg bij zijn dit jaar.
En ik mag van Fokker nooit dingen aanbevelen of aanraden die ik nog niet heb gezien.
Van mij mag het wel tegenwoordig.
Zaterdag, dus morgen, als jullie op vrijdag luisteren, gaat de kaartverkoop van Down the Rabbit Hole beginnen.
Ik sluit jij dat ik er een keer bij.
Wanneer is het?
Als de Sound System komt. Okay. Dus die heb ik wel een keer gezien. Dat is echt, dat moet je een keer in je leven gezien hebben als je ervan houdt. De National komt. Michael Kiwanuka, speciaal voor jou. Oh.
Ook wel eens Kawinuka genoemd door mij. Ja.
En dat is slechts een greep. Maar het is een beetje de tegenhanger geworden van Lowlands, waar het inmiddels niet meer om de muziek draait. En bij Down the Rabbit Hole wel. Dus ik zou zeggen, koop een kaartje.
Wanneer is het?
Dat zou ik niet durven zeggen als ik eerlijk ben. Dat is meestal ergens in eind mei ergens.
Zoek het maar uit thuis.
Ja, zoek me op thuis.
Zoek me op thuis.
Show
notes. Mijn aanrader deze week is, ik zou een Spencer kopen zonder mouwen.
Ja, super leuk.
Spencer zonder mouwen.
Een soort bodywarmer zonder mouwen. Bart, staat je erg goed. Nee, ik heb een mooi tijdreisboekje gelezen. Ik had eerst helemaal voorbereid hoe ik hem inhoudelijk zou gaan bespreken. Maar ik heb toch wel geleerd van Venus achterna de vorige keer dat ik dat niet ga doen. Het boek heet De Uitvinder. Het gaat over een Franse wetenschapper.
René van Dieren.
Het gaat over de René van Dieren. De Franse René van Dieren in de 18e eeuw. Die allerlei baanbrekend zonneonderzoek doet. Die vervolgens helemaal weggesaneerd wordt. En helemaal naar de vernieling gaat. Maar uiteindelijk toch nog een beetje erkenning krijgt. Het is een mooi verhaal. Het is een goed boek. De Uitvinder. En een Spencer zonder mouwen. Net zo belangrijk.
Ja, wel. Ik las een aantal berichten. Mensen wilden natuurlijk weten na die verkiezingsuitslag hoe wij als linkse woke deugers dat hebben ontvangen.
Ja.
Met pijn en verdriet. Maar ik heb sinds afgelopen week, ik heb altijd een beetje behoefte aan mensen die dat dan een beetje goed kunnen duiden, weet je wel. Die daar goed over kunnen praten. En ik luister een aantal van die politieke podcasts.
Nou, heb je mij meestal, hè? Als je even een beetje verlichting nodig hebt.
Als ik even moet ontluchten, ja. En Klaas Dijkhoff en Gert-Jan Segers, voormalig VVD en voormalig ChristenUnie-leiders, die hebben samen een podcast die Dijkhoff en Segers heet. En die zijn allebei uit de politiek. Dus ze kunnen met een enige afstand daarover praten. En ook persoonlijke dingen delen die ze daar hebben meegemaakt. En zeker Klaas Dijkhoff, die hebben wij ook in onze podcast gehad. Is nog gezegend met een dosis humor ook. Dus ik luister elke week graag naar die twee gasten die het eventjes allemaal in perspectief duiden voor me. Je moet er wel een Podimo abonnementje voor hebben, want daar zijn ze te luisteren. Maar het is wel de moeite waard. Dus.
Ik maak daar even reclame voor Podimo ook. Lekker, ja, man.
Doen we even gratis en voor niets. We sloten het gesprek net af met de club De Dijk. Maar ik geloof dat we de aflevering helemaal gaan afsluiten met de band De Dijk. Heb ik
zeker
begrepen. Ja, waar gaan we naar luisteren?
Nou, naar een lied. Ik ben dol op De Dijk altijd al. En op Huub van der Lubbe zijn teksten ook. Hij doet ook nog van alles.
Het schijnt dat hij wel eens bij jou komt eten.
ik schep ze net op. Ik schep het ook toen op. Maar ik zat net voor de uitzending op te scheppen dat de grote Huub van der Lubbe recent bij me is komen eten. Dat zouden we niet bespreken, maar dat is niet toch gebeurd. Maar
hoe ontstaat het?
Hij gaat binnenkort de musical in. En misschien is dat wel een aanrader. Ik ga naar de première, dus ik weet nog niet wat het is. Maar De Man van La Mancha over Don Quixote. Ik zou het ook zeker niet vergeten. Cool. En dit lied heb ik gekozen omdat het wel een beetje te maken heeft met snel stijgen in bijvoorbeeld voetbal. En dan kan het soms ineens een twist krijgen. En dat gingen we het vandaag over hebben. Het criminaliteit voetbal. En zo. Ja. Dus daarom had ik dit liedje.
Titel?
Ik weet het niet meer.
Goeie titel.
Hoe gaat ie?
Ik ga zingen.
Ja, zing even.
Je hebt het aan me gestuurd.
Ja, ja. En ik ging het straks opzoeken. Toen zei ze niet nodig. Dus ik dacht, jij gaat me iedereen.
Oh, je hebt de titel helemaal nooit doorgestuurd ook.
Jawel.
Ik zoek hem even uit.
Het staat boven de lyrics die ik je stuurde.
Hoe gaan de lyrics?
Zoals een acrobaat in het circus ook ooit aan de grond begon. En na jarenlange training klaar is voor de dode sprong. Zicht nu hoog boven de piste, plots bedenkt waarvoor die vocht. Wat je zoekt is niet te vinden. Wat je zoekt is niet te vinden. Wat je vindt niet wat je zocht. Maar Huub kan beter verwoorden.
Wat je zoekt is de titel. Ik heb hem.
Top.
Ik heb
goed hem gevonden.
Dankjewel voor je komst, Paul. En,
graag gedaan.
Blijf safe, zou ik zeggen. Maarten.
Tabé.
Zoals een acrobaat in het circus ook ooit aan de grond begon. En na jarenlange training klaar is voor de dode sprong. Zich nu hoog boven de piste, plots bedenkt waarvoor hij vocht. Wat je zoekt is niet te vinden. Wat je vindt niet wat je zocht. Zoals er midden voor die droog staat bij zijn buitenlandse club.